En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Laat me los. Wat doen zulke woorden? Als iemand tegen je zegt: Wil je me loslaten? Als je vader of moeder dat ooit een keer tegen je gezegd hebben, herinner je dat moment nog? Want het klonk best wel wat indringend. Wil je me nu loslaten? Waarom deden ze dat? Nou, dan moet ik natuurlijk een denkbeeldige situatie bedenken, maar goed, dat is dan wat. Het kan zijn dat je moeder vastgegrepen had bij haar benen en zei: Mama, u moet hier blijven. Ja, en daar had je nog wel een paar uur kunnen blijven zitten, maar ondertussen was het wel etenstijd. En je moeder zei: Wel, laat me los. Want ik moet nu voor je gaan zorgen. Dus dat was helemaal niet lelijk bedoeld. En toch voelt het heel pijnlijk, hè? Laat me los. Nou, u kunt zelf wel voorbeelden bedenken waarin u deze woorden herkent. Maar als Jezus dat nu zegt, zou hij tegen een van ons vanmorgen kunnen zeggen, deze zondag na Pasen: Wil je me nu eens loslaten? We zijn gewend dat de woorden uit de mond van Jezus, dat is altijd: Hou me vast, grijp me vast. Wat is er dan aan de hand? Want hoe vertrouwd deze geschiedenis ook is, gemeente, en dat is het. Toen u de schriftlezing vanmorgen zag, bent u niet van verbazing van uw stoel gevallen en gedacht: Wat zal dat nou toch weer worden? Want u kent de geschiedenis en u hebt misschien in de afgelopen paasdagen, ik heb het niet nagegaan, misschien zelfs nog wel een preek erover gehoord, dat Maria haar naam mag horen noemen. Maar vanmorgen dan dus deze woorden. En ik heb het al gezegd, dat raakt mij niet aan, dat is niet de meest gelukkige vertaling. Maar als u daar zinnen voor u hebt, en welke andere ook, dan zult u zien dat de meeste vertalingen ook hebben, en dat is ook, denk ik, de beste vertaling: Hou mij niet vast, dus laat me los. Welke reden heeft de heiland daarvoor? Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat zegt hij allereerst. En dan vervolgens, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Mijn God en uw God. Nou, zo zien we iets vanmorgen, gemeente, op deze zondag na Pasen. Ja, ik noem dat dan maar de koninklijke weg van Jezus. Door het graf heen naar de Vader. En misschien even een kleine toelichting, want dit is dan zo'n losse preek, om zo maar te zeggen. Maar Johannes, daar kunt u aan het begin van het hoofdstuk iets van een profetisch getuigenis uit het graf horen. Vervolgens zie je dan in Johannes 20 priesterlijke zorg rondom het graf. Nou ja, dan zie je ook iets moois van dat koninklijke van de Heere Jezus als het gaat over deze woorden. Nou, twee lijnen, dat is duidelijk in de tekst. 1. Hij laat zich niet vasthouden. En 2, dat is het tweede deel. Hij neemt ze allemaal mee. Dus hij laat zich niet vasthouden, maar hij neemt ze wel allemaal mee. Ja, Maria's Pasen was onvergetelijk, gemeente. Ik kan natuurlijk u vragen, maar dan krijg je een tweede inleiding, dat gaan we niet doen. Hoe was uw Pasen? Maar u bent er vandaag. En als u zich indenkt wat er in het leven van Maria gebeurd is. Ze heeft haar naam horen noemen. En haar naam horen noemen uit de mond van iemand van wie ze zielsveel houdt. Dat bracht haar bij het graf. Dat kluisterde haar aan het graf. Dat maakte haar ook blind. Maar hij als de levende doorbreekt dat met alleen het noemen van haar naam. Miriam. Mariam. Je kunt er een beetje verschillende klank aan geven. En dan weet ze het. En dan klinkt die roep, hè, net voor onze tekst. Rabboni. Dat is één woord. Maar dat, weet u, soms kun je je hele hart kwijt in één woord. Of spreek ik wat dan? Zo onnoemelijk groot. Hem gevonden waarvan je dacht, ik zie hem nooit meer. Een woord uit zijn mond. Wat je ooit een keer hoorde, zoveel jaar geleden. Maria Magdalena, u weet dat. Even, niet terzijde, want dat is van belang ook voor de geschiedenis. Ze is van 7 duivelen verlost. Hoe heeft Jezus dat gedaan? 1 woord. Ga uit. En de overmacht van de machten van de duisternis liet de Maria van Magdala los. En dat is voor deze vrouw zoals voor iedereen die vast zat, zit in machten waarvan je voelt ze zijn sterker dan dat ik ben. En ik kan hier niet uit en ik kom hier niet uit. Als er niet een verlossend woord in mijn leven klinkt. Dat kan. Dat doet hij. Hoe hij het toen precies gedaan heeft, dat weten we niet eens, gemeten. Sommige dingen, die zouden wij graag willen weten. En dan zegt de Heer, dat hoef je nou lekker niet te weten. Maar deze vrouw is zo verbonden aan haar meester, dat ze daarom dus wegkwijnt van verdriet op het moment dat ze niet eens haar lichaam meer kan zien. Gemeente, dat zijn allemaal heel menselijke ervaringen. Hè? Er is nu weer in uw midden iemand overleden. En dat kennen we toch allemaal, zolang als je het lichaam dan nog hebt, heb je toch het gevoel dat je nog iets bij je hebt. Dan kun je, ja, met je verstand kun je zeggen, ja, wat ga je nou toch doen? Maar zo werken wij toch niet. Dus ook Maria is gewoon een mens die wil dat lichaam nog een keer zien en ze wil het verzorgen en hij is er niet. Nu tot haar grote verrassing, Maria. Een stem die ze uit veel herkent. Weet u, gemeente, als u één groot woord neer moet zetten bij deze geschiedenis, dan is het woord liefde. Als ik u eens een paar versen lees, hè, mag u vertellen of dat woorden van Maria zouden kunnen zijn. Deze Maria. Ik zocht des nachts op mijn leger, op mijn bed. Hem, die mijn ziel lief heeft, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zei, ik zal opstaan, in de stad gaan, in de wijken, en ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij, en ik zei, hebt u hem gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinig van hem weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan. Want ze wil haar geliefde in huis hebben. Ondertussen hebt u wel begrepen dat ik u een paar versen uit Hooglied gelezen heb. Hooglied 3. En niet zonder reden wordt Hooglied 3 met deze geschiedenis vaak verbonden. Omdat je daar de taal hebt van de liefde. De taal van de liefde die iemand niet kan missen, maar wel mist. Ook op Pasen. Ook na Pasen. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En als het je dan te beurt valt. Maria. Dan is ze overweldigd. En dan doet ze wat dus van de bruid in het Hooglied staat. Ze grijpt hem vast. En zou hem dus ook nooit meer los willen laten. Nou kunnen wij meteen, dat hoef je trouwens nooit te doen, hè, een oordeel je te vormen over personen in de Bijbel. Van was dat nou goed of was dat nou fout, wat Maria. En weet je, je kunt, dat is zo makkelijk. Dat is net zo makkelijk als dat er tegenwoordig van alles nog wat geroepen wordt over wat onze voorouders 3 eeuwen verkeerd gedaan hebben. Kun je ook tegen Maria zeggen, ja Maria, je had wel veel liefde. Maar ik vind eigenlijk dat je wel een beetje blind was. Je had een beetje verder moeten nadenken en je had je niet zo over moeten laten overweldigen door de liefde. Het is allemaal emotie, Maria, dat zie je toch, dat voel je toch. Ja, je kunt dat vanaf een afstand kun je dat best bekijken, maar misschien eerst een andere vraag. Voordat u vragen aan Maria gaat stellen, begrijpt u haar? Of zit daar uw probleem? Dat je niet eens kunt begrijpen dat iemand zoveel liefde heeft voor hem, omdat je ondervonden hebt, hij is het die mijn ziel lief heeft. En als je dan na een periode van gemis hem vindt, dat je zo overweldigd bent, dat je altijd daar wel wil blijven zitten in je bank. Of altijd daar wel aan tafel wil blijven zitten bij het heilige avondmaal. of daar wel in je stoel in de kamer wil blijven zitten en nooit meer eigenlijk iets verder doen als alleen dit moment koesteren, vasthouden. Kijk, een vreemde, ja, dat doe je wel eens als je kind bent, hè? Dat zie je ook wel eens en dat is heel verbazingwekkend. Dan denkt een kind, en misschien heb je het ook wel eens gedaan vroeger, dan loop je en dan kijk je natuurlijk ook niet verder dan de bovenbenen. En dan grijpt zo'n kind net de verkeerde benen vast. Die dacht dat het dan de benen van vader waren, want als je dezelfde broek aan hebt, dan lijkt dat misschien ook op elkaar. En tot schrik denk je dan ineens, oeh, dit is een vreemde. Nou, die hou je niet vast, die laat je zo gauw mogelijk los. Wat ik bedoel, met dit onschuldige voorbeeld, kunt u hem laten gaan? Is dat een teken van geestelijk leven? Als u het tegendeel bent van Maria, u komt hierheen, u loopt gewoon weer weg. Wilt u hem dat aandoen? Ga jij hem vanmorgen opnieuw beledigen? Gaat u maar. Ik kan u best missen. Heb ik ook geen last van u. Kijk, ik noem dit gemeente. Omdat dat mooie van Maria, en zeker, ja, ja. Maar dat moet je dan vooral maar tegen jezelf zeggen. Liefde kan op een bepaald moment ook blind zijn. Maar het eerste is, er is liefde voor de levende. En woorden uit zijn mond zijn van goud, levenwekkend. En zo naar de kerk. Maar ja, nee, ja, het is waar. Maria is tevreden met de weinig. En ik hoor mezelf deze zin zeggen, gemeente, want ja, dat is weer zo makkelijk. En Maria is tevreden met de weinig. Zijn wij niet tevreden met de weinig? Ja, wij leren onze kinderen dat ze tevreden moeten zijn met wat ze hebben. Maar is dat ook onze houding in het geestelijk leven? Is dat echt de houding die de Heere van ons vraagt? Wees tevreden met wat je hebt. Ja, dan moet je eigenlijk misschien al twee antwoorden opgeven. Dan kun je zeggen, ja, dat is lekker vaag. Nee, zo bedoel ik het niet. Kijk, een kinderlijke tevredenheid, dat is wel in orde. Maar als er geen ontwikkeling is, liefde smaakt toch altijd naar meer. Het is toch niet alleen voor eten zo. Het is toch ook voor geestelijk eten zo. Honger. Meer trek. En waarom vooral? Omdat er zoveel te ontvangen is. Waarom zegt de Heer Jezus hier, Maria, loslaten. Nou, dat staat erbij. Want ik ben nog niet opgevaren, maar verderop, ik vaar op tot mijn vader. Wat bedoelt de Heer Jezus? Eigenlijk, laat ik het zo zeggen, hij is onderweg. De opstanding is het einde niet. Pasen. Hij is de levende. Waar? Hier en daar. En daar, op een bepaalde plek? Nee. Hij is net zo goed op Urk als dat hij in Sydney is. Op Urk als dat hij in, noemt u maar een plek is. En u kunt alle plaatsen van de wereld opnoemen. De levende is opgevaren ten hemel. En wat zegt hij hier tegen Maria? Een beetje, ja, dat is echt een beetje hetzelfde. Hè? Ik had het voorbeeld net van je moeder die moet eten gaan klaarmaken. En daarom zei ze, laat je los. Laat me los. Nou, dat is niet helemaal een goed beeld natuurlijk. Maar ja, dat is met ieder beeld zo. Maar de Heer Jezus heeft meer te doen. Hij wil meer gaan zorgen. En daarom, ik ben aan het opvaren naar mijn vader. Zo zou je het best weer kunnen geven. Ik ben onderweg. Pasen is het einde echt niet. Pasen is het begin. En daar zit Maria vast. Voor Maria is Pasen het einde. Ah, eindelijk heb ik hem weer. Ik heb hem gevonden. En de Heer Jezus zegt, laat eens los. Dit is het begin. En als jij zo blijft liggen, overweldigd door liefde, dan ben je een sta in de weg. Niet eens alleen voor jezelf, maar ook voor mij onderweg naar mijn vader. Ik geloof dat het Calvijn was, maar laat dat maar rusten. Die zei, Maria is tevreden met een halve opstanding. En eigenlijk vond ik dat wel leuk gezegd. Een halve opstanding? Ja, want hij is nog onderweg. Het is nog niet voltooid. Ik ben nog niet opgevaren. Dat is voltooid. Maar ik vaar op. Ik ben onderweg. En dan moet je mij niet tegenhouden, Maria. Waarom niet? En wat moet Maria leren? Ik zeg het nu toch nog een keer zo. Wat moet Maria leren? Of meteen maar, wat moeten wij leren? Een paar dingen, gemeente. Hij laat zich niet vasthouden. Waarom niet? Nou, 1. Nu denkt zij dat ze hem vast moet houden. En zolang zij hem vast heeft, kan hij lekker niet weg. Ik heb u. En wat moet zij leren? Niet ik voel hem als het ware en ik druk hem tegen mij aan. En nog één keer. Natuurlijk wil je dat. Wie wil dat niet? Maar dat red je niet. En zo kom je er niet. En zo loop je ook een keer vast. En hij weet dat en daarom zegt hij, ik maak die handen los. Dat doet misschien even pijn. Maar ik wil dat je weet dat niet jij mij vast moet houden. Ik vaar op tot mijn vader. En dan ligt het vast. Maria. Want dan hoef jij mij niet vast te houden. Dat kan niet. Maar vanaf die plek zal ik u vasthouden. Dus even heel kort door de bocht gezegd. Ze denkt nu, als ik hem maar vasthoud, dan red ik het wel. Als ik hem maar heb, dan kom ik er wel doorheen. En hoe lief ook, zo zeg ik het dan toch maar even. Hij wil dat ik hem ook lief heb als ik hem niet voel. Maar als ik weet, die nooit loslaat, wat zijn hand begon, zelfs als iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij schuilt bij deze God. Dat is 1. Haar beperkte blik is natuurlijk ook dat ze denkt dat als ik zijn lichaam maar heb, dan is hij er. Terwijl ik vaar op tot mijn vader betekent, straks Maria. Kijk, nu ben je hier in de hof van Jozef en Arimathea en sta ik hier. Maar als jij straks ergens door de straten van Jeruzalem loopt, bent, of als je naar Galilea gaat, ja, groter was Maria's wereld denk ik niet, die maakte geen grote reizen. Maar waar ik heen wil is dit, waar jij ook straks bent, mijn lichaam is er niet meer, ik vaar op tot mijn vader, maar juist zo kan ik er altijd zijn. Dus dat, want hoe dan? Nou, dat weet u. Ik vaar op tot mijn vader. En hoe is de Heer Jezus dan overal? Kijk, Maria Magdalena heeft straks ook op zolder gezeten. En ik bedoel, op zolder gezeten hiermee. In Handelingen 1 leest u dat de discipelen met de vrouwen daar waren, biddende om de Heilige Geest, toen de hemelvaart een feit was. En ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat toen de geest uitgestort werd, Maria deze woorden uit de hof van Jozef en Arimathea in herinnering kreeg. En dat ze haar meester gedankt heeft voor zijn oneindige wijsheid in mijn kortzichtigheid, dat ze hem toen moest loslaten om nu te ondervinden dat hij met zijn geest in haar woont. Maria, dan ben je er toch veel beter mee. Dus het gaat niet om haar liefde tot hem, maar om zijn liefde tot haar. En dan kan liefde dus pijn doen. Ja, dat is de eerlijke boodschap. Want als de Heer in mijn handen lospeutert, dan gaat dat niet vanzelf. Ik weet niet wat voor handen u hebt. U bent misschien heel gewillig. Geloof ik eigenlijk niet, maar goed, ik zeg dat maar. Maar die handen moeten losgepeuterd worden. En het kan dus zijn dat je in de kerk komt en dat je handen losgepeuterd worden. Om deze les te leren, niet mijn gevoelige nabijheid, Maria, maar mijn plaats in de hemel. Dat is de garantie dat je thuis komt. Want dat is dan tweede, hij neemt ze allemaal mee, hè? Want dan... Ik ben nog niet opgevaren, dus dat is nog geen feit. Dus Pasen en hemelvaart, dat ligt in elkaars verlengde. Maar ga heen tot mijn broeders. En zeg hen, ik vaar op tot mijn vader. En dan moet je eigenlijk even wachten. En uw vader. Tot mijn God, die ook de uwe is. Paar lijnen. Maria mag mee met die broeders. Maar toch eventjes. Ja, wat je van Maria kunt zeggen, dat kun je van die broeders niet zeggen. Hij zegt niet, ga heen naar dat stelletje wat mij in de steek gelaten heeft. Wil je alsjeblieft eens naar die lafaards gaan, die er als een haas vandoor gingen, en wil je vooral die ene, die heeft zelfs staan te vloeken dat die niks met mij te maken had, wil je dat stelles gaan vertellen dat ik wegga? Als ze nog afscheid willen komen nemen, dan moeten ze nu komen. Want ik heb het helemaal gehad met dat stel. Zou dat nou zo raar zijn, gemeente? Als de Heer tegen ons zegt, ik heb het helemaal gehad met jullie. En daar hoor ik bij, hè? Ik heb het gehad met je. Als ik zie hoeveel werk ik aan jullie besteed. Wat jullie allemaal al gehoord hebben, gezien hebben. En als puntje bij paaltje komt. Nou, daar ga je de een naar de ander. Ja, en excuses, gemeente, die heb ik ook wel. Daar gaan we elkaar niet mee vermoeien. Die hebt u ook, maar ze deugen niet, dat weet u. Maar na Pasen, stel dat deze week je aanklaagt, hè? En dat je toch ten diepste zegt, maar ik kan hem niet missen. En daarom is er ook verdriet bij die broeders. Dat stelletje zit straks bij elkaar uit vrees voor de Joden. Dat is vervolg, hè? Maar ze worden broeders genoemd. En even tussendoor, gemeente. Er zijn ook allerlei hele verhalen over broeders en zusters. En dat het inclusief spraakgebruik is. Maar ik vind het wel van belang. Als u zegt, ja, maar het gaat toch niet alleen over dat stelletje mannen van toen. Maar dat gaat toch eigenlijk over de representanten van de hele kerk. Dus het gaat daar toch ten diepste niet alleen om dit elftal. Maar het gaat er dan toch om dat ze allemaal meegenomen worden. Klein en groot, man en vrouw. Ook in die aanspraak mag ik dat toch horen. Jazeker. Een heleboel discussies zijn niet zo heel ingewikkeld. Maar het wonder. Want dat je dat erin mag horen. Ga heen naar mijn broeders. Nou, het zal je broertje maar zijn. Die Petrus heet of... Nou ja, ga al die andere namen maar noemen. Die als er echt op aankomt... Die laat je alleen. Dus gewoon even, ik hoop niet dat je dat ooit meegemaakt hebt. Dat is natuurlijk een heel verdrietige situatie. Stel dat je met een paar grotere broers op school zit. En jij wordt te grazen genomen door een stelletje. En die grote broers die zien dat. En wat doen ze? Ze gaan er vandoor. En dat zie je. Zeg je dan als je thuis komt, haar broer. Wat fijn dat je wegliep. Natuurlijk niet als onzin. Dat doet je pijn, verdriet en er is iets kapot. Ga heen, zeg tegen mijn broeders. En dat onderstreept hij dan ook nog een keer door te gaan zeggen, ik vaar op tot mijn vader. Ja, dat klopt. Het is zijn vader. Zijn vader die deze zoon deze weg heeft laten gaan. En nu deze zoon alles volbracht heeft, heeft hij hem op de paasmorgen wakker gekust. En is er het welkom in huis, in het vaderhuis? En dit is even menselijk gepraat, gemeente, maar ja, dat verwacht je van een mens. In die 40 dagen, ik denk wel eens, die hebben ergens toch nog wel lang geduurd. Dat is menselijk gepraat, hè? Als je 40 dagen nog moet wachten en je verlangt naar huis. Ja, en ik weet het. Daar zit ook iets van de genade van hem in dat hij nog 40 dagen gebleven is. Om die broeders en die mannen en vrouwen die hem lief gekregen hebben. Te overtuigen dat hij de levende is. En dat hij heen gegaan is. En dat zijn geest komt. Maar dan die overgang. Hè? Ga heen ik vaar op tot mijn vader. En... uw vader. Een gemeenschappelijke vader. Want u zegt dat is het onderscheid. Ja, dat is het. En ik ga u nu niet een heel dogmatische uiteenzetting geven over het feit dat hij de enige natuurlijke zoon van God is en dat zij tot kinderen aangenomen zijn. Dat is zo. Maar ik denk niet dat dit de bedoeling is om juist dat onderscheid hier te benadrukken. Maar juist, we hebben dezelfde vader. Niet op dezelfde manier, dat is waar. Maar het wonderlijke is, nu ik alles volbracht heb, ga ik naar een plaats waar niet alleen ik welkom ben, maar ga mijn broeders vertellen. Ik vaar op, ben onderweg naar mijn vader, het vaderhuis met de vele woningen. Maar ga ze ook vertellen. Mijn vader en uw vader. Mijn God en uw God. Wat zit daar tussen mijn vader en uw vader? Als u dat zinnetje ziet staan, ja, dat is in mijn Bijbel natuurlijk ook zo, als ik dat zo lees, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Staat niet eens een komma tussen, staat gewoon het woordje en tussen, tussen die twee, mijn vader, uw vader. Maar vindt u het nou raar, gemeente? Nou, dan vindt u het maar raar. Maar wat ik wilde zeggen is dit. Er zijn er hier in de kerk die tekenen wel eens een hartje. Of tegenwoordig teken je ze niet meer, dan stuur je zo'n hartje weg met een app. Mag ik een voorstel doen? Ik vind dat woordje en een beetje kaal. Nou zijn we niet gewend om te tekenen in onze Bijbel. Maar dan doe je het maar in gedachten en dan schrijf je het anders maar op een papiertje. Mijn vader en uw vader. Kruis, open graf. En wat moet er dan nog bij? Nou, niks meer. Of zou u daar toch maar en jij ook een hartje bij tekenen? Mijn vader en uw vader. Hoe kan dat ooit voor zo'n stel, anders dan via het volbrachte werk van zijn zoon, maar dan ook vanuit het vaderhart vol liefde tot zondaren, en dat hij daarom zijn zoon in de wereld gezonden heeft, en dat hij zo ook nu ontvangen wordt in het huis van de vader. Ik bedoel maar mijn vader en uw vader. Dat is niet alleen maar een kaal woordje en. Dat hoeft ook niet kaal te zijn. Als het gaat over een huwelijk. Evert en Anneke. Dat is woordje en niet kaal. Dat betekent dat daar in dit geval 55 jaar een hartje tussen stond. Zoiets, hè. Maar laten we alstublieft niet een Bijbel hebben die vlak is zo van, ja, en ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Ja, hebben we het weer gelezen en dan gaan we weer. Maar dat is toch niet de bedoeling? Kunt u dat? Of blijft u, en is dat niet ook wat we in de zondagse diensten meekrijgen om ook door de week over na te denken? Wat let u om deze ene uitdrukking? Wat mij betreft, zet het iedere dag in uw agenda voordat u nu verder alles invult. Mijn vader en uw vader. Zou het niet heilzaam zijn? En dat geldt voor ons allen. En ik hoop dat u begrijpt waarom ik dat woord met nadruk zeg. Als dat het eerste is wat we 's morgens lezen. Jazeker, u kunt zeggen, maar daar gaat het er toch wel om dat we thuisgekomen zijn. Dat we het eerlijk gezegd hebben, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik hoor er niet meer bij en ik kan er niet meer bij horen. Jawel. Maar daarom niet minder. Mijn Vader en uw Vader. En weet u, nou benader ik het toch weer vanuit onze kant. Maar de mooiste kant is dit, en daar wil ik mee eindigen. Mijn Vader en uw Vader. En hij is nu opgevaren ten hemel. Wat klinkt er in het Vaderhuis? Legt u uw oor daar wel eens te luisteren? Dat kan. Vader, ik wil. Wat wilt u, mijn zoon? Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn. Ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, opdat de liefde, mijn Vader, waarmee u mij lief gehad hebt, goddelijke liefde, eeuwige liefde, onvergankelijke liefde, die liefde ook in hen zij. Gemeente, er komt een moment voor allen die hem niet meer los kunnen laten. Dat u hem voor altijd bij u mag hebben. Dat. En dan zult u niet meer horen, laat mij los. Ik heb u vastgehouden. En daarom hoeft u mij nu nooit meer te missen. Heb je er zin in? Amen.